Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt, gemeente, zetten wij deze dienst voor door met elkaar te zingen van Psalm 22 en daarvan het 11e vers. Psalm 22, vers 11. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Verhoor mij, Heere, en red mij van het gediert dat sterk van horen rondom mij heen en zwiert. Mij staat naar het leven. En wat er verder volgt in het 11e van Psalm 22. Zingen wij naar de wet, Psalm 119, vers 1. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heeren wet betrachten. Psalm 119, vers 1. Nadat wij ons ook deze morgen gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lezen Hebreeën 10 en daarvan de eerste 12 versen. Hebreeën 10, de eerste 12 versen. In Hebreeën 10 te beginnen bij vers 1, komt Gods heilig en onfeilbare woord als volgt tot ons. Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegden geen consciëntie meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiet in dezelfde alle jaren weder gedachtenis der zonden, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Daarom, komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden heb gij niet gewild, maar gij mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offeren voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offeranden en brandoffers en offers voor de zonde heb gij niet gewild, nog hebben u behaagd, dewelke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie ik kom, om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn? Door de offeranden des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel alle dag dienende, en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Tot zover. Laten we samen bidden. Heere, wij zijn van de hoofdschedel tot de voetzool melaats, vuil. Onze gedachten zijn onrein. We hebben met onze ogen gezondigd, met onze oren gezondigd, met onze handen, met onze voeten, omdat ons hart zondig is. En laten dat nu geen woorden zijn, maar ook beleving. Opdat we als een zondaar vanmorgen voor uw aangezicht verschijnen. En dan, Heere, dat is, ja, we zeiden ook in de consistorie, dat is ook van nature niet te geloven. Dan de Heere Jezus, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zijn gedachten rein. Zijn ogen rein. Toen hij mij, vuile zondaar, aanzag. Zijn oren rein, om te horen naar het geroep van de ellendige. Zijn voeten rein, om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Zijn handen rein, om een vuile verloren zondaar als een vuurbrand uit het vuur te rukken, omdat zijn hart rein is. Schenk u ons nou geloof, Heere. Het gaat niet om een groot geloof, maar wel om een waar geloof. Om door het geloof die reine Jezus te omhelzen, die met dat ene slachtoffer zijn schuldig vertoemelijk Adamsvolk heeft geheiligd, apart gezet. Dat in overkiezende liefde van eeuwigheid. Ach Heere, u weet wat er allemaal huist in het hart van uw kinderen. Hoe het deze week is geweest. Wat een strijd kan er zijn. Zongen het Heere, hoe David smeekt. En in David de Heer Jezus zelf. Boze gedierte dat zwierde rondom de hof van Gethsemane en het kruis. O, die akelige duif. Die probeert altijd maar weer opnieuw en het lukt hem zo menigmaal. Om uw volk af te trekken van de eenvoudigheid die in Christus is. Maar zoals gezegd, Heere, de natuur kan het ook niet geloven. Kan ook niet. Als we als een onverbeterlijk zondaar vanmorgen in uw huis zijn. Dat we opnieuw onderuit zijn gegaan dat u trouw houdt. Dat u nou vanmorgen dat eeuwige verbond der genade wil bevestigen. Aan het hart van een zwarte bruid. Heere, laat zo de liefde van Christus toch schitteren. Ons hart raken. Schenk ons vanmorgen het evangelisch berouw. Wat we vorige week hoorden over die reine maagd uit Lucas 7. Die zondares, die door heel het dorp met de nek werd aangekeken. Ze komt alleen maar beamen. Alleen ze wist dat u naar haar had omgezien. En dat is wat Paulus ook zegt. Die mij heeft lief gehad. En dat is nou het verschil. Dat is nou het verschil. Als die akelige duivel ons alleen maar wijst op zonde en schuld. Kunnen we alleen maar beamen. Dat is waar. Maar duivel, je zegt altijd maar de helft. En je haalt altijd de kern eruit. Want wat ook waar is. Is die mij heeft lief gehad. Ach Heere, wil u nou vanmorgen uw kinderen nog opzoeken onder de prediking? En wilt u ook afhouden van uw tafel wat er niet aanhoort? En zou u willen geven dat er door het geloof gezien mag worden, door de tekenen heen, op het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus? En geef ons dan een goed moment, Heere, aan uw tafel. Te midden van deze barre woestijn, want er is niet veel meer aan op deze wereld, maar dat we nou een straal van uw goddelijke liefde en van uw gunst mogen ervaren in ons hart, en dat we boven alle nood en dood uitgetild worden, en dat we het weer mogen ervaren in ons hart, en dwars door de dood is het leven mij bereid, God neemt me op in zijn heerlijkheid, want dat is wel de toekomst van allen die de verschijning van de Heere Jezus hebben liefgekregen, een verdrukking van 10 dagen, afgemeten, afgepast, en hoe die verdrukking eruit ziet, dat is aan u, dat weet u het allerbeste, maar er komt een einde aan elke beproeving, en er komt een einde aan alle beproevingen, en dan eeuwige vrede, eeuwige blijdschap. Wat een blij vooruitzicht voor al uw volk. Heere, zou u deze morgen in ons midden willen zijn als een die dient. En uw vriendelijk aangezicht over ons willen doen lichten. Help ons in het luisteren en in het spreken. En dat om Jezus wil. Wij zingen Psalm 40, vers 3 en 4. Mijn God, ge hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is er die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? En het vierde brandoffer nog offeren voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zei ik, zie, ik kom, o Heere. Thank you. Tekst voor de preek vindt u in Efeze 5, vers 2b. Efeze 5, vers 2b. Efeze 5, vers 2b, deze woorden, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. Tot zover. Een viertal aandachtspunten. In de eerste plaats Christus liefde. Ten tweede in zijn overgave. Ten derde voor ons. En tenslotte met een doel. Christus liefde, in zijn overgave, voor ons, met een doel. De tekst spreekt vanmorgen over de liefde van Christus. Gelukkig dat er niet staat de liefde tot Christus. Maar dan zou ik me wegschamen. U ook? Wegschamen. Zou hij het niet waard zijn om je geheel op te offeren? Uit dankbaarheid. Maar wat is er van terechtgekomen? Nee, de tekst spreekt vanmorgen over de liefde van Christus. Overigens niet alleen de tekst. Ook het sacrament van het heilig avondmaal spreekt niet over de liefde van de gelovigen tot Christus. Maar over de liefde van Christus. Zijn stervende liefde van Christus tot zijn kerk. Wie is Christus? Hij is, schrijft Paulus aan de Hebreeën, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Dat is een moeilijk te begrijpen uitdrukking. Maar dit is in ieder geval wel helder, dat Christus dus God is. Met andere woorden, als de tekst spreekt over de liefde van Christus, spreekt ze tegelijkertijd over de liefde van God. Want Christus is God. Waarachtig God. Tezamen met de Vader en met de Heilige Geest. En dat betekent dan vanmorgen dat de liefde van Christus geen geschapen liefde is. U en ik hebben hooguit een geschapen liefde. En een geschapen liefde is een eindige liefde. Maar de liefde van Christus is een oneindige liefde. Hij heeft de zijnen lief gehad tot in de dood. Niet tot aan de dood. Want dan moeten geliefden van elkaar scheiden. De dood maakt scheiding. Dat is bitter. Verder kan het niet gaan. Dan worden de banden doorgesneden. Maar de liefde van Christus is niet een liefde tot aan de dood. Een eindige liefde. Een geschapen liefde. Maar het is een liefde tot in de dood. Zo groot is de liefde van Christus. Dat hij voor zijn bruid de dood is ingegaan. Hij heeft zich doodgeliefd aan het kruis. Het was liefde dat hij de vlammen van de hel inging. Om zondaren te redden. De liefde van Christus is een oneindige liefde. En daaruit vloeit voort als Christus God is. Dan is Hij van eeuwigheid. En dan is zijn liefde van eeuwigheid. O aangevochten ziel van morgen. U die bestreden wordt door de vorst der duisternis, die u zo'n geweldig kapittel met zonden voorhoudt. Het is ook inderdaad niet uw heiligheid, uw geloof, waarom u deel kunt nemen. Waarom God naar u zou hebben omgezien, onmogelijk. Maar het is een eeuwige liefde. God heeft zijn kerk van eeuwigheid lief gehad. En van eeuwigheid heeft de Zoon uit liefde gezegd, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Om verloren zondaren te roepen. Het is niet onze gewilligheid waarom God zondaren heeft aangenomen, maar de liefde van Christus is een vrijwillige liefde. Dat wil zeggen, wij hebben hem niet kunnen bewegen om ons lief te hebben, want hij had lang lief van eeuwigheid, eer wij er waren, eer er ook maar iets geschapen was. Dan wil dat ook zeggen dat wij zijn liefde niet kunnen beïnvloeden door het minder te maken, of doordat hij zijn liefde zou terugtrekken. Ten ene male onmogelijk. Hoe werd hij toch tot liefde bewogen? Probeer erover na te denken, te mediteren. Ik weet het niet. En als je jezelf een klein beetje leert kennen, dan begrijp je er helemaal niets van. Dat Christus van eeuwigheid zo'n vuile, zwarte bruid heeft lief gehad. En dat die liefde onveranderlijk is. Hij heeft mensen lief. Mensen die hem verworpen hebben. Mensen die Barabbas verkozen hebben boven hem. Mensen die hem aan het kruis hebben genageld. Mensen die hebben geroepen, weg met deze kruis hem. Die heeft hij lief gehad. Van eeuwigheid. Met een onveranderlijke liefde. Mensen die hem verwierpen tot de kruisdood. Heeft hij opgeraapt. En zijn handen eraan vuil gemaakt. Het is een liefde, schrijft Paulus in hoofdstuk 3, die de kennis te boven gaat. De liefde van Christus is ook een werkzame en een tere liefde. Het is een werkzame liefde om de wet te vervullen. Weet u nog vanuit het kort begrip hoe Adam ongehoorzaam werd? Dat wil dus zeggen, Adam wilde de wet niet vervullen. En de hoofdsom, de samenvatting van de wet, is de liefde. Adam wilde God niet langer lief hebben. Hij beminde zichzelf, de zonde, boven God. En werd de duivel gehoorzaam. Een welbewuste keuze. Maar de liefde van Christus is een werkzame liefde. Hij heeft gezegd, dan kom ik om uw wil te doen. Als Adam het dan nalaat, wie is er Adam voor God geworden? Als u het dan nalaat, zegt de Heer Jezus dan tegen u, dan zal ik het doen, in uw plaats. Dan zal ik de wet gehoorzamen en vervullen, uit liefde. Uit liefde tot mijn vader, maar ook uit liefde. Verloren zondaren. Onvergelijkbare liefde. Ziet u hoe de liefde van Christus werkzaam werd? En dat betekende dat hij naar het kruis moest. Dat hij de vloek moest dragen. Dat hij de dood, de vloekdood, moest sterven. Hoe teer is zijn liefde als hij dat van nature vijandige hart inneemt? Nee, de Heer Jezus breekt nooit in. Echt niet. Zeker. Er kan een lichtstraal uit de hemel komen. Zoals bij Saulus van Tarsen. Hij kan je in de gevangenis brengen. Zoals in Manasse de koning. Maar als hij het hart opent. Dat doet hij op zo'n liefdevolle, tere wijze. Kijk maar naar de moordenaar aan het kruis. Wat een tere liefde. Toen die moordenaar met een schuldverslagen hart zijn schuld beleed en erkende. En smeekte: gedenk mijner. Toen keek de Heere Jezus hem aan. En hij zei: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En diezelfde tere liefde bracht Petrus in de schuld en in een evangelisch berouw. Petrus, die zijn meester driemaal had verloochend. En juist op dat cruciale moment keek de Heere Jezus Petrus aan. Niet met verwijt, niet met boze ogen, maar het was die liefdesblik die Petrus vasthield. Het was die liefdesblik die Petrus tot een evangelische droefheid bracht. Moet u horen aan het kruis. Als vijandige Joden, felle Romeinen hem aan het kruis spijkeren. Als er het lied uit de hel gezongen wordt: anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Laat hij nu afkomen van het kruis als hij de Christus is. Dan hoor ik uit een liefdevol hart hem bidden: Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. Hij stond op het kruis bewogen met zijn vijanden. Wat dacht u? En even later, vanaf datzelfde kruis, dan kijkt hij met een liefdevol hart naar zijn moeder en naar Johannes, de discipel die hij lief had. En hij zei: vrouw, zie uw zoon. Waarschijnlijk was Maria al weduwe en nu moest ze ook nog haar oudste zoon missen. Maar hij liet haar niet onverzorgd achter. Vrouw, kijk maar naar uw zoon, Johannes, de apostel, die ik zo intens lief heb. Die zal in het natuurlijke leven voor u zorgen. En zoon, zie uw moeder, Johannes, neemt u maar de zorg op voor mijn moeder. Wat een liefdevol hart heeft de Heer Jezus. Hoe teer is hij vanaf het kruis. En als hij opstaat uit de doden, dan is die tere liefde nog net eender tot op de dag van vandaag. Want als hij door gesloten deuren binnenkomt en zijn discipelen daar als bange vogeltjes achter die gesloten deuren ziet zitten, vol van ongeloof. Terwijl hij al aan meerdere verschenen is. En terwijl de boodschap al dikwijls geklonken heeft. De Heere is waarlijk opgestaan. Dan zegt hij met een tere liefde: vrede. Zij u lieden. Eén en andermaal. Vrede. Zij u lieden. O, ik heb geen tong om de liefde van Christus vanmorgen met woorden uit te drukken. Hoeft ook niet. Kent u die liefde van Christus voor mij, arme, verdoemelijke zondaar? Waarin blijkt dan de liefde van Christus? Waarin uit zich dan de liefde van Christus? Daar spreekt onze tekst ook over. Dat is onze tweede gedachte. In zijn overgave. Leest u maar mee. Gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. En, dat is een dubbel punt. Nu wordt de liefde uitgelegd. Hoe Christus heeft lief gehad. Namelijk door zichzelf over te geven tot een offerande en een slachtoffer. Ziet u, dat is de liefde van Christus. De Heere Jezus had voor zijn lijden en sterven gezegd tegen zijn discipelen in Johannes 15. Niemand heeft meer liefde dan die zijn leven zet voor zijn vrienden. En daarvoor had hij in Johannes 10 al gezegd: de huurling vliet, die vlucht weg, als erop aankomt. Dat is een man die ingehuurd is, die heeft niet echt de schapen lief. Wel nee, hij houdt meer van zichzelf en van zijn loon. En als die huurling dan een beer of een leeuw ziet aankomen, dan denkt hij bij zichzelf: er is geen beginnen aan, wegwezen. De huurling vlucht, maar de goede herder die stelt zijn leven voor de schapen. Hij heeft zichzelf overgegeven tot een offer en tot een slachtoffer. Het is waar God de Vader heeft zijn Zoon overgegeven. Dat kunt u lezen in Romeinen 8. Het is ook waar dat mensen hem over hebben geleverd in de handen van de onrechtvaardigen. Maar hier laat de Heilige Geest het licht vallen op de daad van de Heere Jezus zelf. Hier valt de schijnwerper op de liefde van Christus. De Heere Jezus heeft niet lief met woorden, maar de Heere Jezus heeft lief met daden. Hij heeft zich overgeleverd, overgegeven tot in de kruisdood toe. Tot een offerande en een slachtoffer staat er. Nu verschillen die beide woorden niet zo heel veel. Maar het zou kunnen vanuit het Grieks dat het woordje offerande eigenlijk alle offers betekent. En dat dat dan zou zien op het gehele leven van Jezus. Op wie hij was, hoe hij deed, wat hij sprak en hoe hij handelde, hoe hij met zondaren omging. Maar in ieder geval is het glashelder dat het woordje slachtoffer wijst op zijn bloedige dood, op de bloedstorting, want zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Als wij dat verschil al mogen maken, dan mogen wij er in ieder geval geen tegenstelling van maken. Want beide was nodig. De Heere Jezus moest niet alleen de schuld betalen met zijn bloedstorting op het kruis. Hij moest ook het ganse leven vanaf het prilste begin tot aan het einde voor zijn kerk overdoen. Wij noemen dat de dadelijke en de lijdelijke gehoorzaamheid. Dan betekenen die beide uitdrukkingen dat mijn Jezus een volkomen zaligmaker is. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Zijn offer is genoeg. Zijn lijden en sterven is genoeg. Dat heeft Paulus ook uitgejubeld. Met één slachtoffer heeft hij geheiligd. Er hoeft niets meer bij. Hoort u het? Hoort u het? U die zo aangevochten, bestreden bent in deze week van voorbereiding. U die zo'n berg met zonde zag, dat u er niet doorheen kon zien. Satan zei, kijken. Als er van uw kant toch wat bij moet, dan is het een verloren zaak. Maar er hoeft niet iets bij. Hij gaf zichzelf over tot een offerande en een slachtoffer. De liefde van Christus. Uit zich, doordat hij alles heeft volbracht. Wel, dan mag u, uitverkoren zondaar, op zijn kosten straks eten, drinken en vrolijk zijn. En hoeft er van uw kant niets meer bij. Naar het goddelijk oordeel bent u voor een rechtvaardige en een heilige gerekend. En dat alleen om Jezus wil. Echt waar. Alleen om Jezus wil. Hij heeft zich overgegeven tot een offerande en een slachtoffer. Op een andere plaats in 2 Korinthe 5 wordt dat genoemd. Hij is tot zonde gemaakt. In Johannes 6, hij geeft zijn vlees voor het leven van de wereld. In Johannes 10, hij legt zijn leven af. In Jesaja 53, hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. En allemaal andere uitdrukkingen voor één en dezelfde zaak. Die Petrus noemt in 1 Petrus 2, dat hij op het hout voor onze zonden heeft gedragen in zijn lichaam. Paulus wil nu vanmorgen niets anders doen dan die grote, niet onder woorden te brengen liefde van Christus tot uitdrukking te brengen. O bewonderenswaardige liefde, heeft u er iets van gezien? Heeft u er iets van ervaren? Heeft u er zich over verwonderd? De liefde die de kennis te boven gaat, waar hij in zijn lichaam betaald heeft, zegt Paulus, voor onze zonden. Dat is onze derde gedachte. Voor ons. Want het staat in onze tekst. Gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, niet voor zichzelf. Wat een zelfverloochening. Niet voor zichzelf. Dat hoefde ook helemaal niet, want hij had geen zonde gehad, nog gedaan. Hij was zondeloos. O, als er staat voor ons, dan mag u als het ware eerst lezen, niet voor zichzelf. En weet u wat dat betekent? Dan schittert daar die volmaakte hoge priester. Want alle priesters, schreef Paulus, die moest eerst voor zichzelf offeren, omdat hij zelf een zondaar was. En dan had die priester eigenlijk niets meer vanuit zichzelf om voor zondaren te offeren. Hij moest het doen met een ander offer. Maar Christus hoeft zichzelf niet op te offeren voor zijn eigen zonden. Hij doet het voor anderen. Voor ons, zegt de apostel. Kan dat een strijd zijn? Daar lopen we op. Ook voor mij. Weet u nog dat Luther vorige week zei, in het geweten vallen de beslissingen? Ook voor mij. Daar gaat het over. Wij kunnen spreken over de liefde van Christus. U kunt het met behagen aanhoren en toch op een afstand blijven. Maar Paulus zegt, voor ons, Efeziërs, wat een strijd. Geldt dat wel voor mij? Mag ik dat wel op mijzelf toepassen? Heb ik recht op de stervende liefde van Christus? Mij? Al bederver? Toch? U hebt zichzelf toch beproefd? Al bederver? Mij? Onverbeterlijk zondaar? Toch? Zichzelf toch beproefd. Een kind van God spreekt niet alleen over zonde, maar hij weet waar hij het over heeft. Zou dan ik bij die ons horen? O, wat een strijd, wat een aanvechting kan het opleveren. En toch zegt Paulus in Galaten 2... Toch is dat de natuur van het geloof die mij heeft liefgehad. Het is waar, in het geloof zit geen twijfel. Maar de gelovige, die vertrouwt zichzelf niet zo. Die heeft het niet zo op zichzelf. Die heeft geleerd dat hij een arglistig hart heeft. Dodelijk, meer dan enig ding. In het geloof zit geen twijfel. Maar de gelovige, die zichzelf voor ons heeft overgegeven. Hoor ik nou bij die ons? Kan ik dat nou weten? Ik zal u een paar dingen noemen. In de eerste plaats, wat heeft voor u nu de liefde van Christus voor een waarde? Ezau verkocht zijn eerst geboorterecht. Hij zegt, wat heb ik aan die liefde van Christus nu ik ga sterven? Ik kom terug van de jacht, ik heb honger. Als ik nu niet eet, dan zal ik daar straks dood neervallen. Wat heb ik dan aan de liefde van Christus? Maar als het God is, dan is heel de wereld voor uw oog vergaan. Want daar kon u niet mee sterven. Als het God is, dan is al uw eigen gerechtigheid voor uw oog vergaan. U kon er niet mee sterven. Het was alleen de stervende liefde van Christus die aan uw ziel werd geopenbaard, die u zo'n onuitsprekelijke vrede heeft gegeven. En daarom is die liefde niet naar waarde te schatten, maar staat de liefde van Christus wel bovenaan in uw leven. Daarom ben ik zalig geworden. Daarom heeft God mij mijn schuld vergeven. Daarom heeft Hij mij aangenomen. Ons. Wie waren dat? Wel, schrijft Paulus in hoofdstuk 2, van nature waren wij kinderen des toorns. En hij schrijft in Romeinen 5, toen wij nog zondaars waren. Ook wij, zegt hij in Efeze 2, met de vuile begeerden van ons hart. Hij zegt niet alleen jullie, Efeziërs, maar ook wij, eigen gerechtigde Joden, dood in zonden en in misdaden, van nature kinderen des toorns. Waarom moet het dat bij, dominee? Wel, anders begrijp je die stervende liefde van Jezus niet. Want hij stierf daar, onder de toorn van God. En die liefde gaat alleen maar je hart vervullen als je de plaatsvervanging ziet. Plaatsvervanging ziet. Ik had dat moeten hangen. Nee, dat zeg je niet zomaar. Weet je waarom niet? Omdat je terugdeinst voor die toren van God. Kijk, toen het volk van Israël bij die Sinaï stond en het donderde daar en de bliksem kwam naar beneden en dat bazuingeluid, toen deinsde dat volk terug. De Heer Jezus deed een stap vooruit. In mijn plaats. Begrijp je? Wij waren van nature kinderen des toorns. Dat is geen dogmatische waarheid. Maar dat is een beleefde waarheid. Weet u van een tijd in uw leven dat u terugdeinsde voor die heilige God? En dat Christus aan uw ziel geopenbaard werd, die een stap vooruit zette. En wel onder de toren van God wilde sterven. En daarom schrijft Johannes, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is dat wonder, hè? Eerst, zeker van eeuwigheid. Eerst, toen hij daar stierf van het kruis. Toen wij nog zondaars waren. Weet je het nog? Toen wij zondaars waren. Ik vroeg niet naar hem. Wel, nee. Op een dag kwam hij ongevraagd en ongedacht mijn leven binnen. Hij heeft ons eerst lief gehad. Christus, ons enige fundament. De enige naam. De enige hoop. De enige troost. En daarom roept hij het uit. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Gelijkerwijs ook Christus. Ons heeft lief gehad. En zichzelf voor ons heeft overgegeven. We keken in de eerste plaats naar de liefde van Christus. In de tweede plaats hoe zich dat uit in zijn zelfovergave. In de derde plaats voor ons wie dat nu zijn. En tenslotte met een doel. Want er staat Gode, dat derde naamval, voor God, aan God, tot een welriekende reuk. Wat was nu het doel? Dat de Heer Jezus zich overgaf. Ah, zegt iemand, om zondaren te redden. Maar wat is het dan, zondaren redden? Weet je, als je gered wordt, dan krijg je God terug. Zoals ze dat vroeger zeiden, teruggebracht in het vaderhart van God. En daarom legt Paulus niet alleen hier, maar op meerdere plaatsen de nadruk erop. Het gaat in de eerste plaats erom dat er iets bij God in orde gemaakt moet worden. Er staat dus Gode, Gode tot een welriekende reuk. Ja, die God tegen wie u gezondigd hebt. Die God die daar afdaalde op de Sinaï. Die God die zijn heiligheid in die donder en die bliksem toonde. Die God wiens beeld u hebt stuk gemaakt. En u kunt die prijs der zielen dat ransom. zal ik heel dicht bij de tekst blijven. Alles wat u en ik doen, hè, buiten het geloof in de Heer Jezus om. En wij bieden de Heer dat aan. Daar haalt de Heer zijn neus voor op. Het is een stank in zijn neusgaten. Hij walgt ervan. Hoort u dat? Als u niet door het geloof één bent met Jezus, dan walgt God van u en mij. Al knijpt als het ware de neus dicht, stinkt. Onze eigen gerechtigheden zijn stinkende offeranden. Maar wat staat nu hier? De Heer Jezus gaf zich over, staat er, voor God, aan God, tot een welriekende reuk. U herinnert zich misschien nog dat deze uitdrukking ook staat in Genesis 8. Als na de zonvloed Noach uit de ark komt en dat hij reine dieren aan de Heere offert. En dan moet u zien, hè, het is menselijkerwijs gesproken. Maar de Heere ruikt die geur. Zoals je soms binnenkomt als je moeder aan het koken is en zegt, wat ruikt het hier lekker. En dan staat er eigenlijk de geur ter bevrediging. Mag ik het zo zeggen? Als de Heere die geur ruikt van het offer Noach brengt. En heen wijst naar het offer waar Paulus over spreekt. Dan komt er een heilige glimlach op zijn gezicht. Dit is wat ik wilde. Dit is wat mij smaakt. Dit is aangenaam in mijn ogen. Dit is wat mijn ziel bevredigt. God sprak daarom in zijn hart bij Noach's offer. Ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken. Dat is het. Dat is het. Voor ons staat er, zwaar hoor, dat is een geschenk. Goden tot een welriekende reuk. En als wij nu vanmorgen door het geloof één zijn met het offer van Christus, snuift als het ware God die geur op. Dan zegt hij, ik zal u voortaan niet meer vervloeken. Hoe staat dat ook alweer in Jesaja 54? Ik zal niet meer op u toornen en ik zal niet meer op u schelden. Het zal mij zijn als de wateren van Noach. Toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Want al Gods golven en baren zijn over de Heer Jezus heen gegaan. Al zo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen en op u schelden zal. Ons en Goden kun je niet losmaken van elkaar. Dat is onmogelijk. Ons. Dat zijn degenen die het uit Gods hart hebben gehoord. Ik zal niet meer op u toornen. Ik zal niet meer op u schelden. Dat is al zo'n wonder, hè. Het ene moment nog ligt onder die toren van God. En je deinst terug. En je ziet die donder en die bliksem. En dat het andere moment Christus wordt geopenbaard. En door die stralen van de zon heen, als dat wolkendek van Gods toren openbreekt, dan zie je Gods vriendelijk aangezicht. Dat heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. Alle zegen, vrede met God, vloeit voort uit dit offer van Christus. John Welch, een zeer godzalig puritein, zei, het is niet de grootte van uw geloof die u redt. U weet wel, hè. Er zijn altijd nog van die mensen die zeggen, ik heb zoveel aan mijn geloof. Nee, het is het bloed dat door het geloof wordt aangegrepen, dat u redt. Christus is gestorven. En daarmee is de zonde veroordeeld in het vlees. Ik zal niet meer op u toornen. Weet u wat er dan gebeurt? Dat eenvoudige geloof, hè? Niet dat makkelijke. Het eenvoudige geloof dat zich alleen maar richt op dit slachtoffer van Christus, dat vervult het hart met de liefde van Christus. Amen. Psalm 23, vers 1. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek. Ik heb geen gevaar te vrezen. Psalm 23, vers 1. Overgaan tot de bediening van het heilig avondmaal en lezen daartoe het formulier om het heilig avondmaal te houden voor de beleidende leden van onze gemeente. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van nood eerst dat wij ons tevoren recht beproeven, Ten andere dat wij het op dat einde richten waartoe de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toren Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof vechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kuivers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heeren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen, daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van hart en leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zo doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerst dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid der beloften die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op de aarde voor ons gedragen en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons vervuld heeft, voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zal ontbinden, daarna ontallijke smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden, ja zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onzer zonden daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zei, het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren zouden, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen. En zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende, drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden, doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en band vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten, en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zekerlijk als een Israëliet brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwigen levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde weggenomen en onze levendmakende geest verworven. Opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door die geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broodsdeelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen wordt en uit vele bezen samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij allen, die door het waarachtige geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieven zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, allen tezamen één lichaam zijn. En zoeks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wil bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het het enige hemelse brood door de kracht des Heiligen Geestes gespijzigd en gelaafd worden, en dat wij niet meer in onze zonden, maar Hij in ons en wij in Hem leven, en zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament, de verbond der genade, deelachtig zijn mogen, dat we niet twijfelen of Gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende, en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgen, als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden, en in alle droefenis met opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar Hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken, en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart, sprekende: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Terwijl de tafel gereed wordt gemaakt, zingen wij Psalm 43, vers 3 en 4. 43, 3 en 4. hebben gebeden. Om ons hoe langer hoe meer toe te vertrouwen aan dat enige offer van Christus. Hoe langer hoe meer. Dat betekent dat eenmaal de zondaar zich heeft toevertrouwd met al zijn schuld en met al zijn zonden aan het volbrachte werk van Christus. En God als het ware vroeg in de diepte van onze nood en ellende, heeft u genoeg aan het lam? Daar heeft het geloof ja gezegd. En nu hoe langer hoe meer. Elke gelovige avondmaalsdienst is eigenlijk niet anders dan ons opnieuw toevertrouwen aan Hem. O volk van God, is Christus u dan niet genoeg geweest? Moet Hij dan nog meer lijden en sterven om ook uw nieuwe zonden te kunnen reinigen? Of heeft u in Hem gezien een volkomen zaligmaker die alles heeft volbracht, maar dan ook werkelijk alles heeft volbracht? Welkom dan en zie op Hem. Zie op deze volkomen zaligmaker, wiens gebroken lichaam en vergoten bloed wordt uitgebeeld in de tekenen van brood en wijn. Opdat u zult smaken dat zijn offerande een genoegzame offerande is en de gerechtigheid die hij verwierf een eeuwig geldende gerechtigheid is. Kom, ziende op hem, want alle dingen zijn gereed. Er is nog plek, zijn er nog veroordeelde zondaren, die toch iets van de liefde van Christus hebben gezien. Dan willen we overgaan tot de bediening. Opdat wij dan met het waarachtig hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand zijns hemelse vaders, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking des Heiligen Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggen te zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees een paar woorden aan de tafel uit Johannes 6. Johannes 6 vers 54, 55 en 56. Johannes 6 vanaf vers 54. Daar zegt de Heer Jezus, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uitersten dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Waarom zegt de Heer Jezus niet, ik ben het vlees en ik ben het bloed, maar zegt hij mijn vlees en mijn bloed? Dat doet hij, zegt Cameron, een zeer godzalig Puriteins predikant, om vooral te wijzen op zijn mensheid, zijn menselijke natuur. Want in zijn menselijke natuur wilde hij lijden en sterven, zijn lichaam offeren en zijn bloed storten tot vergeving voor de zonden. En nu vergelijkt hij zichzelf met brood en met wijn. En dat doet hij omdat in het natuurlijke leven voedsel nuttig is voor het lichaam. Maar zoals voedsel nuttig is voor het lichaam, zo is zijn vlees en zijn bloed ook zeer nuttig en zeer noodzakelijk voor de ziel. Het lichaam kan niet zonder voeding en zo kan de ziel evenmin zonder de Heere Jezus. Hij zegt, mijn bloed of mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Dat woordje waarlijk heeft twee betekenissen. In de eerste plaats betekent het echt, tegenover alle schaduwen. Het avondmaal kan ons ook niet zalig maken. Als wij niet door het brood en wijn heen de Heer Jezus zien, dan genieten we zijn liefde niet, dan genieten we zijn vrede niet. En zo min konden ook al die slachtoffers en offeranden onder het Oude Testament ook maar één ziel met God verzoenen. Alleen zijn vlees en zijn bloed zijn waarlijk spijs en drank. Maar de tweede betekenis van waarlijk is uitnemend. Uitnemend. Met andere woorden, het gaat al het andere voedsel te boven. Als het goed is, dan is Christus uw enige. Het kan ook niet anders. Waar sprake is van liefde, daar is maar één geliefde. Hij is de uitnemendste. Hij is liefdevol boven al de anderen. Spijs en drank, wat zijn ze smakelijk voor een hongerige ziel. En zo is dat geestelijk ook. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Wat smaakt de Heere Jezus met eerbied gesproken. Als wij hier als een hongerende zondaar zitten. Met een beschuldigend geweten. Met een benauwd geweten. En toch vrede in die spijzen die hij aanreikt. Natuurlijk voedsel moet eerst verandering ondergaan. Wil het nuttig kunnen zijn voor ons om daaruit te leven. Koren moet gemalen worden. Meel moet gebakken worden enzovoort. De bessen moeten geperst worden zodat er wijn van komt. Zo moest de Heere Jezus ook eerst onder de toren van God gaan. Wilden wij werkelijk spijzen en drank uit hem mogen halen. Uitnemend voedsel. Weet u waarom? Weet u waarom de Heere Jezus waarlijk spijzen en drank is? Wel, zoals wij vanmorgen dat stukje brood namen en dat slokje wijn. En dat is één geworden met ons. Zo wordt Christus één door het geloof met ons. Dat is uitnemend. Uitnemend, omdat die menselijke natuur van Christus geofferd werd op het altaar van zijn goddelijke natuur. En zo aan het recht van God voldaan. En juist doordat wij eten en drinken, dat is gelovig deel hebben aan de Heer Jezus Christus, heb ik in Christus aan Gods recht voldaan. En zal de Heere mij nimmer meer vloeken en nimmer meer verdelgen. Hier smaakt de zondaar de weergaloze liefde van Christus. De weergaloze liefde van God, waardoor wij vrede met hem hebben. Hier is de Heere Jezus de hemelse pelikaan, die zijn jongen voedt met zijn eigen vlees en met zijn eigen bloed. Hoe noodzakelijk is hier nog het geloof? Niet de voorbereiding, maar de toepassing van hem door het geloof geeft nut aan de ziel, toch? Niet al zijn we nog zo vroom hier gekomen, maar een kruimeltje geloof en wij eten en drinken, de toepassing van Christus, ook voor mij, dat geeft de vrede en dat geeft de vreugde. Maar u die zo gegeten en gedronken hebt, hier wandelen wij nog door het geloof, maar nog even en dan zullen wij hem aanschouwen zoals hij is. Hier is er nog de leer van het evangelie, maar straks zullen we hem ontmoeten die onze ziel zo uitnemend heeft lief gehad. We zingen samen Psalm 2 vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2 vers 7. Thank you. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Als zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden voor zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen wij met gebed. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij met grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uw heilige geestes, de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen ten slotte Psalm 100 vers 4, want goedertieren is de Heere. Psalm 100 vers 4. De zegen des Heeren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.